dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes mogen zijn en blijven. Amen. Zingen we uit Psalm 77, het zevende vers. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zevende van 77. We vragen uw gewijde aandacht voor het schriftgedeelte dat u vindt opgetekend in 2 Petri 1. En daarvan de versen 15 tot en met 19. Waar Gods dierbaar woord aldus luidt. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, en deze stem hebben wij gehoord als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren, en hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Zoeken we het aangezicht des Heren. Getrouwe ontfermer, we zijn gesteld door uw trouwe zorgen over ons onder de majesteit van uw dierbaar woord, dat wij vanuit uw hand mochten ontvangen als een geschenk van uw liefde, van uw genade en van uw barmhartigheid in Jezus Christus, de Zoon uw liefde. En we zijn dat woord kwijtgeraakt door het geweld van de vijand. Maar in de dagen van de hervorming hebt ge ons dat woord bij vernieuwing geschonken. Opdat we door dat woord des levens zouden komen tot bekering. Want dat woord is het woord der wedergeboorte. En die vernieuwing des harten hebben wij van nodig door de dierbare en onwederstandelijke werkingen des heiligen geestes. Heere, gij weet het, onze tijden zijn donker. De ongerechtigheid krijgt steeds meer de overhand. En de godsdienst van eigen gerechtigheid kan niet bestaan. Bemist het beginsel der genade en des levens. O, dat ge op mocht staan, Heere, met onwederstandelijke werkingen des heiligen geestes, opdat het gezegd zou kunnen worden, deze en die is al daar in Sion geboren. We zeggen uw naam dank, Heere, voor het woord dat gij ons hebt geschonken. En wij wensen in dit avonduur in dat heiligdom binnen te treden, om uw wonderen te aanschouwen en uw onderwijzingen te ontvangen voor ons innerlijk en geestelijk leven. Wil het voor ons openen, wil ons hart innemen, opdat ons zou mogen zijn een ruiken des levens ten leven. Heere, hoor en verhoor ons en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij uit Psalm 74, het tweede en het derde vers. Psalm 74, het tweede en het derde vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. En wat er verder volgt, de tweede en derde van 74, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefdegaven uit te reiken. Het 19e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Petri 1 vormt de stof onze overdenking. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Geef acht op het profetische woord, want dat wijst ons ten eerste op de heerlijke morgenstond. Ten tweede op de enige morgenster. En ten derde op de eeuwige morgenzon. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Wij hebben, geliefden, het profetische woord van God ontvangen. Een allerkostelijkst bezit. Daarin heeft de Heere zichzelf geopenbaard. Daardoor spreekt Hij tot onze harten. Wil Hij ons onderwijzen in de weg der zaligheid. De profetie wijst ons op de toekomst. En wij mensen hebben te maken met de toekomst. Het profetische woord sprak tot ons in de staat der rechtheid. Het wees ons op een heerlijke toekomst. Op de hemelpoort die voor ons open stond. Om langs de weg der gehoorzaamheid in het eten van de boom des levens, door de onderhouding van het werkverbond, ingang te bekomen in de eeuwige heerlijkheid. God had ons toekomst geschonken. Niet slechts voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Om eeuwig bij Hem te zijn in zijn heerlijk vaderhuis. We hebben dat versmaad. We hebben die heerlijke toekomst prijsgegeven door onze ongerechtigheid in onze moedwillige ongehoorzaamheid. Toen hadden we geen toekomst meer. Kinderen des doods en der duisternis, om weg te zinken in de eeuwige rampzaligheid. Maar het heeft God behaagd, naar de grootheid van zijn barmhartigheid, bij vernieuwing een heerlijke toekomst voor ons te openbaren in het schenken van de Zoon zijn liefde. Een toekomst die twee dingen noodzakelijk maakte. De verlossing van de eeuwige rampzaligheid en het verkrijgen van de eeuwige heerlijkheid. Dat heeft Hij voor zijn rekening genomen. Dat heeft Hij als borg en middelaar aanvaard. En in de profetie wordt ons dat voorgesteld. God laat ons blikken in die hemel. Laat ons blikken in zijn liefdehart. Laat ons aanschouwen Jezus Christus, de Zoon zijner liefde. Het wordt ons gepredikt, wordt ons gebonden op het hart in te gaan door de enge poort om het oordeel te ontvlieden en eeuwig bij hem te wezen. Daar is toekomst voor ons. We hebben een heerlijke toekomst voor ogen gekregen. We zijn op de wereld om zalig te worden. Het is de welaangename tijd. Het is de dag der zaligheid. En de Heere dwingt ons tot hem te komen. Dat is het profetische woord. Dat geldt ons allen. Vanuit de enige en algenoegzame offerande zijn Zoons Jezus Christus. Die zaligheid is verdiend. Die offerande is voldoende. Niemand kan zeggen, er is voor mij geen zaligmaker. Er is voor mij geen vergeving. Er is voor mij geen ingang in de eeuwige heerlijkheid. Terwijl God ons bidt, laat u met mij verzoenen. En hij bindt het ons op het hart. Dat is die heerlijke toekomst, geliefde. En u zegt de schrift dat we daarop acht zouden geven. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. Zeer vast is in de enige offerande zijn Zoons, Jezus Christus. Zeer vast, omdat Christus met zijn offerande is gesteld aan zijn rechterhand. Dus dat profetische woord van die heerlijke toekomst staat onbewegelijk vast. Zo zegt de schrift. En dan wordt ons gevraagd. Hoe zullen wij het oordeel ontvlieden? Zo wij op die grote zaligheid geen acht nemen. Zo het door ons niet ter harte genomen wordt. We kunnen niet zeggen, ja, ik had niet zalig kunnen worden, want God heeft het ons met eden betuigd, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in die dood, maar in die behoud, in die bekering, in die zaligheid, om deelgenoot te worden van de eeuwige heerlijkheid. En daar staat geschreven dat de man die weigerde in te gaan door gebruik te maken van het kleed dat hem geschonken was, toen hij ter verantwoording werd geroepen, dat hij verstomde. We zullen geen woord hebben tot onze verontschuldiging. Zwijgen, eeuwig zwijgen, in verstomming, in veroordeling van onze conscientie. Daarom zegt de schrift er acht op te geven, als een licht schijnende in een duistere plaats. Dus dat profetische woord is niet duister, dat profetische woord is een licht schijnende in een duistere plaats. Als vanzelf rijst de vraag, waar is die duistere plaats? Waar moet ik die zoeken? Die duistere plaats is in ons hart. Het is een duistere moordspelonk. Daar woont de vorst der duisternis. Daar zetelt onze vijandschap tegen God. Daar heerst het ongeloof. Het is een en al duisternis, boosheid, ongerechtigheid. En dat hart houden wij gesloten. Daar komt niemand in. We verbergen dat. En u zegt de Heere, geef acht op dat woord als een licht schijnende in duistere plaatsen. Waarom zegt de Heere dat? Opdat wij zouden weten hoe wij zijn, opdat wij zouden bukken voor zijn majesteit, in geen geval. Al laat God ons dat zien, dat brengt op zichzelf geen verandering. Maar de Heere wil het licht ontsteken in die duistere nacht. En dat licht is het licht van zijn goedertierenheid. Want het is de dag. En geef acht op het licht als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte. We moeten vanuit die donkere nacht komen in een heerlijke morgenstond. En dat is de morgenstond van Gods goede tierenheid. Daar laat God ons bij zijn licht aanschouwen, zijn nederbuigende goedheid. Ik heb geen lust in uw dood, geen behagen in uw verderf. Let eens op mijn goedertierenheid. En waarom is dat de dag van Gods goedertierenheid? Vanuit zijn goddelijke goedertierenheid is het verlossingsplan opgekomen. Zondaren te zaligen. En opdat dat verlossingsplan uitvoering zou bekomen, is het goddelijke offer gebracht door zijn zoon Jezus Christus. Hij is met zijn hart borg geworden, opdat die goedertierenheid verheerlijkt zou kunnen worden op grond van recht en gerechtigheid. Opdat vervuld zou worden dit woord. De goedertierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. Dus met behoud van Gods deugden en tot verheerlijking van zijn grote naam. Dat nu is, geliefde, het enige middel tot bekering. Iemand komt niet tot bekering door verschrikking van de hel, door benauwdheid, nee, alleen door Gods goede tierenheid. Weet je het niet? Is het u niet duidelijk dat de goede tierenheid Gods tot bekering leidt? Vraagt de apostel. Let daar nu eens op. Laat dat licht eens schijnen in uw hart, van dag tot dag, opdat ons oog zou opengaan voor Gods goede tierenheid, voor de Vader der lichten, om kennis van zijn liefde, van zijn goede tierenheid te mogen bekomen in ons hart. Maar wat gebeurt er dan als dat licht van zijn goede tierenheid gaat schijnen in het hart? Dan breekt het hart. Want de Heere schrijft, door zijn goede tierenheid zijn wet in het hart. We hebben wel de wet der zonden in ons hart. Want de wet van het werkverbond is de kracht der zonde. Maar de wet van Christus is de wet van zijn goedertierenheid, de goedertierenheid des verbonds, de wet van zijn liefde, en het hardste hart smelt weg onder de goedertierenheid Gods. Dat is nu, geliefde, die heerlijke morgenstond. Kent u dat? Dat is het werk der reformatie. Tot dat einde is ons het woord van God geschonken. Hebt u dat er niet in gevonden? Is dat nog niet gevallen in uw hart? Lees er biddend in. Lees meer in dat woord. Laat dat woord spreken tot uw hart, opdat uw hart kennis, besef zou mogen bekomen van Gods goede tierenheid. Zo en nooit anders. Petrus spreekt hier uit eigen ervaring. Hij staat als het ware voor de poorten der eeuwigheid. Het is hem bekendgemaakt dat hij zal gaan sterven. Dat zijn werk ten einde loopt. En nu geeft hij ons een kort overzicht over zijn bekering. En dat begint in die morgenstond van die dag van Gods goede tierenheid. Toen de boodschapper tot hem kwam. We hebben gevonden. We hebben gevonden. De Messias. Overgezet zijnde. Jezus Christus. Als het bewijs van Gods goede tierenheid. Voor hem was er geen goede tierenheid. Want hij is gelegd onder de vloek der wet. Onder de vloek van Gods toren. Om die te verheerlijken. Opdat goede tierenheid, de verheerlijking van Gods goede tierenheid, verdiend zou worden voor de grootste der vijanden. En zie, dat begon te vloeien in zijn hart. Hij werd aan de Heere verbonden. Hij kreeg hem te volgen. Hij kwam te zitten aan zijn voeten. En hij wandelde met hem in zijn wegen. Dat is nu die heerlijke morgenstond. Kent u dat? Dat alles nieuw werd. Dat je zeggen mocht, Heere, ik leef nog. Ik heb altijd hard van u gedacht, maar wat zijt u nederbuigend goed. Wat zijn uw goede tierenheid geweldig over ellendige mensen. Opdat die dag zou aanlichten. Uw goede tierenheid is elke morgen nieuw. Zegt David, ze duurt de ganse dag. Ze strekt zich uit tot in de eeuwige heerlijkheid. Want we zullen eeuwig zingen. Zingen van Gods goede tierenheid. Maar nu gesproken hebbende van die heerlijke morgenstond. Van die vernieuwing des harten. Door Gods goede tierenheid. Gaat hij spreken van de enige morgenster. Opdat de morgenster zou opgaan in uw hart. En wat is dat nu? Is dat nu niet genoeg? Als je leven mag bij Gods goede tierenheid. Gebedsverhoring moogt ontvangen. Vermaak krijgt in de dienst van God. Dat is toch ten leven en ter zaligheid. Zeer zeker. Daarin is het genot der zaligheid. Een keerpunt des levens. Een aangename bezigheid met de dingen der eeuwigheid. Maar daarin is niet de grond der zaligheid. En dat nu was in het leven van Petrus merkbaar. Hij kon de Heer Jezus niet missen. Ging dag in dag uit met hem om. Maar als de Heer Jezus nu sprak van zijn borgtochtelijk lijden en sterven, nee, daar wilde hij niet van horen. Dat was niet nodig. Hij had genoeg aan de morgenstond van Gods goede tierenheid. Hij had genoeg aan die innige vermakingen in den Heere en aan zijn dienst. Hij bekommerde zich niet over zijn schuld en over het gemis van het recht en eeuwige leven. Heere, als u gaat lijden en gaat sterven, dan is het een verloren zaak. En toen zeide de Heere tot hem, ga achter mij, gij Satanas. Dat is wat, een Satan, Satanas, het werk doen van een Satan. Ja, dat deed Satan ook. Hij beloofde Christus de koninkrijken van deze wereld, opdat hij van zijn borgtochtelijk lijden en sterven zou afzien. Satan wist het wel, dat hij langs dien weg de zaligheid zou verdienen. En daarom bood hij hem de heerlijkheid, opdat alles in duigen zou vallen, verloren zou gaan. Want daarmede kon de kerk niet bestaan in het gericht van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Maar het ging niet. Hij liet het zich niet gezeggen. Hij nam het niet ter harte. En toch was dat voor hem een staart in de weg. En met eerbied gesproken, komt de Heer Jezus naar de mens gesproken het er niet uit krijgen. Er geen keerpunt in aanbrengen. En hij is met Petrus en nog twee anderen gegaan naar de berg der verheerlijking. Dat was van grote betekenis. Daar spreekt hij van in ons tekstverband. Dat had ik vernoden om tot andere gedachten te komen, om de rechte levensgang te mogen leren kennen. En daar krijgt hij onderwijs vanuit een hemel van Mozes en Elia. Ze leven in de hemel mee met de leidende. Ze weten waar hij is en hoe ver hij is, en dat het niet lang meer zal duren of hij zal opgenomen worden in de eeuwige heerlijkheid. Alzo hebben zij gesproken van zijn lijden, van zijn uitgang uit Jeruzalem en van zijn sterven. En van de heerlijkheid en de opstanding die daarop zou volgen. Alsof de Heere wilde zeggen: ziet u wel, Petrus, dat je alleen langs dien weg door mijn borgtochtelijk lijden en sterven ingang kunt bekomen in de eeuwige heerlijkheid? Kan niet anders. En nog kwam er geen verandering in. Laat ons tabernakelen maken, loop huttenfeest vieren. Ziet u, de Heer Jezus is niet gekomen voor een loofhuttenfeest hier op aarde. In geen geval. Hij is gekomen om het hemelleven te verwerven. Het volk had wel dat feest om daarop te zien. Maar op zichzelf was dat toch niet het hemelleven. Weg ermee. En zie, toen sprak de Vader: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En Christus zegt terecht: niet om mijnentwil, maar om uwentwil heeft de Vader gesproken. Dat was nu de les. Jezus Christus was de morgenster die aan het opgaan van de zon vooraf gaat. De morgenster die wegzinkt in de duisternis. Dat is Jezus Christus. Dat lijden en sterven van die dierbare borg. Nu dit. Dan wordt, zo klaagt men menigmaal, weinig vrucht, weinig vrede, weinig oefeningen, weinig wasdom in de genade waargenomen. Ja, de Heer houdt zijn geest zo in. Men zegt niet dit, ik onttrek mij zo aan de geest des Heeren, aan de onderwijzingen van het woord des Heeren. Dat zegt men niet, men geeft de Heere de schuld. Ach, werd ik verder geleid en het blijft zoals het is. Er zullen ook wel zijn in ons midden die dat moeten bekennen. En waarom dat nu? Omdat wij genoeg hebben aan Christus. Is dat dan niet genoeg? Jezus Christus? Nee, dat is niet genoeg. Paulus heeft gezegd, en dat is de grond der zaligheid, Jezus Christus en dien gekruist. En hij heeft zichzelf geheel laten kruisigen, geheel overgegeven in die vloekdood der vernedering, om de bevrijding van het verderf en het terecht een eeuwige leven te verwerven als borg en zaligmaker. Wij denken in dit verband aan Luther. Hij heeft ook zo'n bange tijd leren kennen. Zijn hart was ingenomen door Gods goede tierenheid. Jezus Christus was hem dierbaar geworden. Maar daarom had hij nog niet de vergeving der zonden en het recht een eeuwige leven. Dat werd nog gemist. Ja, maar dat is alleen te verkrijgen langs de weg van boetvaardigheid, van vernedering. En hij ging zich in alle bochten wringen, om zich maar steeds dieper, steeds meer voor God te vernederen. Omdat hij uit kracht van de waardigheid die hij zocht in die vernedering, God zou bewegen om hem te schenken vergeving der zonden. En een recht ten eeuwige leven. En dat ging niet. Vandaag al die teleurstellingen. Die diepe moedeloosheid. Dat hij dacht alsof God bij wijze van spreken voor hem dood was. Alsof er geen licht meer zou komen van de Vader der lichten. En hoe lang duurde dat niet? We zullen het duidelijk maken vanuit de ervaring van Petrus. De schuld der zonde belijden is noodzakelijk. God lief te hebben om hem te vrezen, kinderlijk te vrezen, kan niet gemist worden. Maar het is iets anders, geliefden, wanneer wij aanvaarden de straf der zonden. God lief krijgen in zijn recht. Dat is Petrus op het hart gebonden. Dat moet geleerd. En dat heeft hij geleerd. Hij is met Christus. Al heeft hij nog zo fel tegengestaan, de dood ingegaan. Hij kon het niet staan te houden in zijn ijver. Ik zal voor u sterven. Hij heeft zijn meester verloochend. Alle verwachting is afgesneden. Zodat hij in de vernedering, door de vernedering van Christus is gekomen. Onder de majesteit van Gods recht. En dat recht heeft hij lief gekregen. Waaruit dat blijkt dat hij weende, dat hij bitter bedroefd was. Je hoort zijn stem niet meer. Alleen maar wenen. Vanwege zijn dwaasheid. Wenen omdat hij God beledigd had. Wenen, omdat hij altijd verwachting had van zichzelf. En in de bitterste teleurstelling is gekomen met zichzelf. Wenen. Kinderlijk, innig wenen voor God. Onder de majesteit van het recht. Met de bekentenis, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En welgevallen te mogen bekomen in de straffen van zijn ongerechtigheid. En dan, als dan, zegt de Heere, zal ik gedenken aan mijn verbond. Dan zal ik opstaan. Even we daarvan spreken, zingen we nog. En dan, Psalm 37, en daarvan het derde vers. Geen hele zorg doet mij van het heilspoor dwalen. En wat er verder volgt, in het derde van 37. In de natuur blijft de morgenster, morgenster. Daarin komt geen verandering. Als de zon opkomt in haar heerlijkheid, dan verdwijnt de morgenster in de duisternis. Maar zo gaat dat niet hier in dit woord. De morgenster, Jezus Christus, is ondergegaan. In de vloek, dood des kruises. In de totale godsverlating. De vijand heeft er zich over verheugd. En zie, geliefden, uit die diepe vernedering is hij opgekomen. Met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij is in zijn offerande aangenomen door de Vader. En het is om zijn opwekking dat ellendige zondaren de rechtvaardigmaking deelachtig worden.
De vergeving der zonde. En het recht een eeuwige leven ontvangen. Daarom is hij wel de enige morgenster, maar ook tegelijkertijd de eeuwige morgenzon. Want hij is als de morgenzon, als de zon der gerechtigheid opgekomen uit de diepste diepte der vernedering. Een hele verandering in het leven van Petrus. Hij vertelt zijn bekering in het kort. Zakelijk. De zaken die geestelijk bevindelijk gekend moeten worden ten leven. Om anderen te bemoedigen en te onderwijzen. En wat is dat nu? Die rechtvaardigmaking in Christus rechtvaardig zijn voor God. Hij heeft de zonde ten volle beweend. Het werd wel aangevoeld door Petrus, door Luther en zoveel anderen. Dat onze zonden beweend, volkomen beweend moeten worden. Geheel in overeenstemming met Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Maar dat kunnen wij niet opbrengen. Daar zijn wij niet toe in staat. Al is uw droefheid echt innig, dan nog is zij bezoedeld met het verderf der zonde. Daarin is niet de bewegende oorzaak. De bewegende oorzaak is alleen in de verheerlijking van Gods heilige naam. Hij doet het om zijn naams wil. Christus heeft onze zonden ten volle beweend. Ziet u dat? Dus dan behoef ik niet meer te wenen over mijn zonden. Dan behoef ik niet meer te komen stoppen de verontmoediging. Zo is het niet. Die toepassing is verkeerd. Wat dan toch wel? We moeten vanuit zijn wenen leren wenen. Hij heeft gezegd, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij heeft net zo lang geweend over de daad der zonde als dat hij gedragen heeft de straf der zonde. Dus onze zonden, goed doorgedacht, zijn dan volkomen beweend. Ja, juist. Opdat wij vanuit zijn weden, vanuit zijn bedroefd zijn tot een dood toe, zouden boetvaardig worden. Dan is die eigen gerechtigheid eruit. Dan zoekt men niet iets mee te verdienen. Dan wacht men in het buigen voor de majesteit van Gods recht op deze zaak. Als dan, als je een welgevallen zult bekomen hebben aan de straffen van je ongerechtigheid, dan zal ik gedenken aan mijn verbond. En dat doet God om zijn naams wil in die offerande van Jezus Christus. Volkomen, alsof ik dat zelf gedaan had. Volkomen, alsof ik geen zonde gekend of gedaan had. Dat is het. In Christus rechtvaardig zijn voor God. Van daaruit nu, geliefden, is Petrus het evangelie gaan prediken. Is Luther het evangelie gaan prediken. Uit een verdiend evangelie. Niets is gemakkelijker dan zalig worden. Hij die niet in werkt, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt. Hij is gaan prediken de beloften van het evangelie voor de grootste der zondaren. Opdat ge bij de aanvang getroffen zou te worden door Gods goede tierenheid. Om te komen in het stof der verootmoediging. Te komen tot die onberouwelijke keus in de verbreking van de kracht der zonde. Dat gaat vanuit zijn goede tierenheid. Kent u dat niet? Het wonder dat de Heere met u te doen wilt hebben. Het wonder dat ge nog moogt zijn in het heden der geraden. Opdat wij des te meer behoefte zouden bekomen aan het rechtvaardig zijn in Christus voor God. En dat waarom? Is dat dan zo noodzakelijk? Dan gaat het niet alleen om dat rechtvaardig zijn in Christus voor God, maar het doel der zaak. En het doel der zaak, dat is de heiligmaking. Het doel van de rechtvaardigmaking. Om met God te wandelen. Te wandelen voor zijn aangezicht. Te wandelen in de vrezen van zijn naam. Zo ook is dat geweest tot zegen van Bunyan. Ge weet het wellicht dat de gelaten brief is geschreven, de verklaring daarvan, door Luther, een van zijn vermaakte werken. Kostelijk om te lezen, de prediking van de beloften. Opdat wij van daaruit zouden deelachtig worden de goddelijke natuur. Bunyan heeft dat gelezen. Hij zocht het rechts, hij zocht het links. En hij dwaalde steeds verder af. Totdat hij kwam langs de weg der bekering en der vernedering aan de voet van het kruis. Toen heeft hij dat evangelie leren kennen. En nu moet u dat inzien voor jezelf, voor je huisgenoten en voor anderen. Ik, de grootste der zondaren, heb iets leren kennen van Gods vergevende liefde. Slechter dan ik is er niemand. Ik ben de grootste der zondaren. Dan gaan we dat anderen verkondigen. Zijn wij evangelisch? Zijn wij op de wereld om zalig te worden? Want de mens gaat niet verloren om de zonden die hij bedrijft. Maar de mens gaat verloren vanwege zijn ongeloof in het versmaden van de zaligheid. En in het versmaden van de zaligheid is de kracht der zonde, de kracht van eigen gerechtigheid, de kracht van onze vijandschap tegenover God. Kent u die goede tierenheid? Ge weet het, wat Jeremia heeft gezegd, toen hij de goddelijke troonwagen zag opstegen uit de tempel. Allengskens, hij aanschouwde het. Zijn ziel ontroerde. Hij dacht, nu gaat God ons verlaten. En hij riep uit, mijn verwachting is vergaan. Mijn hopen van de Heer.
buiten Christus, buiten die goddelijke troonwagen, kan ik niet opgenomen worden in Gods zoete gunst en zalige gemeenschap. Maar zie, wat een verrassing, die troonwagen, die openbaring Gods in Christus, bleef staan op de Olijfberg. Ging niet terug naar de hemel, wat hij dacht toen die troonwagen de tempel verliet. Maar die gaat mee met dat volk naar Babel. Gaat mee met dat volk onder het oordeel. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Toen heeft hij uitgeroepen. Dit zal ik mij ter hart nemen. Daarom zal ik hopen. Zijn de goede tierenheden des Heren. Dat we niet vernield zijn. Kunt u daar geen hopen uitscheppen. Hopen op Gods goede tierenheid. Hopen dat hij nog met ons te doen wil hebben. Hopen dat hij ons niet zal overgeven aan de dwaasheid, boosheid en ongerechtigheid van ons verdorven bestaan. Hoe is het in ons hart? Hebt ge behoefte aan om goed van God te spreken? Het kan zijn dat die goedertierenheid vloeit door je hart en dat je er nog niet van durft te spreken. Het kan zijn. Laat het aan deze de bede van uw hart. Heere, leer mij spreken van uw goede tierenheid. Om uw lof te verkondigen. Dan zeg je nog niet één woord goed van jezelf. Je veroordeelt uzelf daarin. Je spreekt alleen goed van Gods goede tierenheid. Om zo verbonden te worden aan God in Christus. Om hem meer en meer daarin te leren kennen. Volgt u hem. Volgt u hem in zijn tekenen. Volgt u hem in zijn spreken. Volgt u hem in zijn ontferming. Het is goed. Maar blijft het daarbij. Is het ook een volgen van hem in de diepte van zijn vernedering? Hij zegt, hoe is het nu mogelijk te buigen voor de majesteit van Gods rechtvaardigheid? Hoe kan een mens dat leren? Ik kan het mezelf niet leren, u ook niet. Van wie dan wel? Van Jezus Christus. Als u let op zijn wenen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, dan gaat ge ook wenen vanuit zijn wenen. Net als bij een kind, wanneer de moeder weent, al weet dat kind niet eens waarom die moeder weent, dat gaat wenen omdat die moeder weent. Zo geliefden, vanuit Christus wenen. En als hij dan buigt voor de majesteit van Gods rechtvaardigheid, zich overgeeft in de vloeddood des kruises, van daaruit alleen, zoals Petrus dat geleerd heeft, kan het worden buigen voor de Heere, zijn recht lief te krijgen. Heere, het is erg. Het is ontzettend. Weg te zinken in de buitenste duisternis. Maar Heere, daar hoop ik eeuwig te getuigen dat gij recht zijt. Mijn verdoemenis is rechtvaardig. Ik heb het verdiend. Dan ga je wenen, smeken en treuren. Met een wachtende ziel
zoals Petrus dat heeft geleerd, op de komst des Heren. En hoe is het gegaan? Hier ben ik, hier ben ik. Ik ben uw heil. Heeft zijn handen getoond, zijn zijde laten zien, zijn voeten niet verborgen. Ik ben het. Ik heb u gekocht. Gij zijt de mijne. Ik ben de uwe. We hebben het van nodig, lieden, gefundeerd te worden in de borggerechtigheid van Jezus Christus. Maar ja, als ik niet uitverkoren ben, wat dan? En ik sta voor eigen rekening. Ja, wat dan? Je moet een aanmerking nemen. Wij staan verantwoordelijk voor de openbare dingen. Maar Petrus die heeft in ons tekstverband gezegd dit. U moet uw roeping vastmaken. Uw roeping. Toen Abraham geroepen werd door de Heere, ging hij op reis naar het beloofde land. En zo hier en daar bouwde hij zijn altaar en hij riep de naam des Heeren aan. Heeft zijn roeping vastgemaakt. Heeft het daarmee bekend? God heeft mij geroepen. De Heere roept mij. En hij riep tot God. Uw roeping vastmaken. Door te roepen tot God. Vanuit het goddelijke roepen tot ons. Want hij roept tot ons gestaag. Wend u naar mij. Word behouden. Opdat het zou worden in dat ontmoeten van den Heere een vastmaken van de verkiezing. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan struikelt u niet meer over de verkiezing. Je staat vast in uw hart. Hebt ge blijmoedigheid in uw ziel. Het gaat ook om de orde der zaak. Wie stelt nu zijn verkiezing op de voorgrond? Maar dit. Wel, en dat zeggen we met nadruk, moet het evangelie der genade vanuit de verkiezing gepredikt worden. Maar dan ook alleen vanuit de verkiezing. En dat is dit, mijn knecht, mijn uitverkorene. Christus is door de Vader verkoren tot borgenzaligheid op grond van zijn welwillendheid de plaats in te nemen die nodig was ingenomen te worden tot verheerlijking van Gods rechtvaardigheid. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw wet in binnenste ingewand. Op grond daarvan is Christus verkoren. En dat zag Petrus over het hoofd. En de Vader heeft vanuit die verkiezing gezegd op de berg der verheerlijking: dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoor dan. Het is het gebod des Vaders in hem te geloven. Dan voert dat voort uit de verkiezing van Jezus Christus. Daarin is de grond der zaligheid. Opdat wij tot roem van Gods genade onze verkiezing in zijn verkiezing zouden mogen leren kennen tot vrede en zaligheid van onze harten. Het is, geliefden, een hervormingsdag. En dat heeft dit ten doel dat de Bijbel u steeds meer dierbaar geworden. En we willen wel eens weten
of er wasdom is in ons innerlijk leven. En hebben niet plank te zoeken. Kunt u merken, uit uw liefde tot dat woord. Naarmate dat u Gods goede tierenheid, Gods ontfermende liefde, in dat woord moogt vinden, en wordt uw hart steeds meer aan de God van dat woord verbonden. En u gaat dat woord met meer ernst onderzoeken. U laat God door dat woord spreken tot uw hart. U laat zijn geest, zoals onze belijdenis dat leert, door dat woord werken in onze ziel. Laat dat de vrucht nu mogen zijn van deze avond, inniger verbonden te mogen worden aan dat woord. Het aan uw hart te drukken. O God, ik hoor elke dag u spreken vanuit uw heiligdom. Wat is u toch dicht bij mij? U gedenkt aan uw verbond. U denkt aan mij. U loopt mij na met uw goddelijk onderwijs, opdat het werk der reformatie in de weg van de waarachtige bekering steeds meer diepgang en doorgang mogen bekomen in onze harten. Amen. Laat ons eindigen met dank zijn. O Heere, wij zeggen uw naam, ootmoedig dank, dat wij uw woord mochten overdenken. Het moest veel meer gewaardeerd worden. Gezegd het onderzoek de schriften. Daniel zocht in uw woord naar een belofte als pleitgrond des gebeds. En hij vond die belofte. Na een 70-jarige ballingschap zal ik mijn volk verlossen. En hij ging worstelen met de belofte die hij vond in de Bijbel, in de profetie van Jeremia, aan de troon der genade. En gij hebt gezegd, gij zeer gewenste man, dat we zo kennis mochten bekomen van de belofte des verbonds, om er door gebonden te worden de troon der genade en de vervulling daarvan te verkrijgen, o Heere God, in ons hart en leven. Gedenk deze uw gemeente en al haar noden en zorgen. Gedenk uw knecht, onze geliefde kleinzoon. Geef hem moed en kracht om het evangelie van week tot week uit te dragen. Zalf hem met die geest om uw volle raad te verkondigen. Heere, laat het zijn een zaak des gebeds in het hart der gemeente. Om gezamenlijk u in uw woord te mogen ontmoeten. U door uw woord meer en meer te mogen leren kennen. Gedenk de raad der kerk. Geef ook die broeders uw hulp in de ambtelijke bediening, om met blijdschap in dienende liefde daarin werkzaam te mogen wezen. Heere, breng ons in veiligheid op de plaats van onze bestemming. Bewaar ons voor bekende en onbekende gevaren en zier onze harten met uw vrezen. En vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij vanuit Psalm 105. En daarvan het eerste en het laatste vers. Looft, looft, verheugt de Heere der Heeren. Aanbid zijn naam en wil ten Heeren.
en wat er verder volgt in het eerste en het laatste van Psalm 105. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes mogen zijn en blijven. Amen. Zingende het hervormingslied.